Namens de Kerkenraad deel ik u mee, gemeente, dat zo de Heer wil volgende week zondag er voorbereiding zal worden gehouden op het heilige avondmaal dat we de week erop hopen te vieren in beide kerken. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 16, de versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt, 16, 3 en 6. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 106, vers 3, geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het Oude Testament, nu uit het Bijbelboek Numeri, allereerst hoofdstuk 27, vers 1 tot 7, en vervolgens hoofdstuk 36. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 106, vers 3, en we lezen Numeri 27, vers 1 tot 7 en hoofdstuk 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Allereerst nummer 27. Toen naderden de dochteren van Selavia, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen zijner dochteren: Machla, Noah en Hochla en Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester, en voor het aangezicht der oversten en der ganse vergadering aan de deuren van de tent der samenkomst, zeggende: Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou de naam onzes vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vaderen. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: De dochters van Selavia spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting in haar erfenis in het midden van de broeders haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 36, het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. En de hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslachten van de kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten hoofden van de vaderen der kinderen Israëls en zeiden: De Heere heeft mijn Heer geboden dat het land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven. En mijn Heer is door de Heere geboden de erfenis van onze broeder Selafia te geven aan zijn dochters. Wanneer ze een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onze vaderen worden afgetrokken en toegedaan tot de erfenis van die stam welke zij geworden zouden. Alzo zou van het lot onze erfenis worden afgetrokken. Als ook de kinderen Israëls een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis toegedaan zijn tot de erfenis van die stam welke zij zouden geworden zijn. Alzo zou haar erfenis van de stam onzer vaderen afgetrokken worden. Toen gebood Mozes de kinderen Israëls naar des Heeren mond, zeggende: De stam der kinderen van Jozef spreekt recht. Dit is het woord dat de Heere van de dochters van Selafiat geboden heeft, zeggende: Laat zij dien tot vrouwen worden die in haar ogen goed zal zijn, alleen dat ze aan het geslacht van haars vaders stam tot vrouwen worden. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend worden van stam tot stam, want de kinderen Israëls zullen aanhangen een ieder aan de erfenis van de stam zijner vaderen. Voort zal elke dochter die erfenis erft van de stammen der kinderen Israëls tot vrouw worden aan een stam aan een van het geslacht van de stam haars vaders, opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten, een ieder de erfenis zijner vaderen. Zo zal de erfenis niet omgewend worden van de ene stam tot de andere, want de stammen der kinderen Israëls zullen aanhangen een ieder aan zijn erfenis. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, alzo deden de dochters van Selafia. Want Machla, Tirza en Hochla en Milka en Noa, dochters van Selafiat, zijn de zonen harer ooms tot vrouwen geworden. Onder de geslachten der kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, zijn zij tot vrouwen geworden. Alzo bleef haar erfenis aan de stam van het geslacht haars vaders. Dit zijn de geboden en de rechten die de Heere door de dienst van Mozes aan de kinderen Israëls geboden heeft in de vlakke velden der Moabieten, aan de Jordaan van Jericho. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, we willen vanmorgen ook weer nadenken over wat onbekende personen uit het Oude Testament. Vanmorgen dus niet over eentje, maar over vijf tegelijk, vijf meisjes, de dochters van Selafiat. En daartoe bedien ik u het woord van de Heere uit het gelezen schriftgedeelte, dat zijn centrale gedachte vindt in hoofdstuk 27, de versen 6 en 7. Hoofdstuk 27 van Numerie, de versen 6 en 7. Daar lezen we onze tekst nog een keer als een centrale tekst uit heel deze geschiedenis. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: De dochters van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting in haar erfenis, in het midden van de broeders haars vaders, en gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan dominee Sterk. Fijn dat hij vanmorgen met zijn gezin weer in ons midden mag zijn. Maar morgen moet hij weer naar het academisch ziekenhuis in Groningen voor een nieuwe chemokuur. En met en voor hem en de zijne willen we de Heere vragen. We willen in ons gebed ook weer denken aan Rosalia Collen Corpadi. Het is zo dat de dokters hebben deze week gezegd dat ze de behandelingen voorlopig althans zullen stopzetten om te zien wat de uitwerking is van wat er tot nu toe gebeurt. Het gaat naar omstandigheden redelijk. En dat betekent ook dat we hebben afgesproken, zoals we dat vorige week hebben gezegd ten aanzien van Pieter Jan, al is dat onder wat andere omstandigheden nog, dat we in de komende tijd haar naam niet meer elke keer zullen noemen. Alleen wanneer daar aanleiding toe is, al zullen we in de algemene voorbeden En ik hoop dat u dat ook persoonlijk doet, voor haar blijven bidden, opdat er genezing mag komen. In Molendaal in Baren ligt zuster W. van de groep Muis van de Anton van der Horstlaan 74 nog. Daar werd opgenomen zuster G. Korlaar van Dierwen van de Ruiterstraat 2. In het academisch ziekenhuis in Utrecht werd zuster C. Verburg raadgever van de Piet Heinstraat 9 deze week geopereerd. Het is allemaal bijzonder meegevallen en dat betekent dat onze zuster morgen alweer thuis hoopt te komen. Dankbaar voor wat de Heere tot hiertoe gaf. In de Lichtenberg werd opgenomen broeder J. Bast van het Horentse Hop 23. Onze broeder brak zijn enkel bij een ongelukkig geval. Thuis mocht komen uit het ziekenhuis zuster G. ter Velde van Twillert van de Heemraadstraat 32. Ze heeft tijdens de vakantie in Frankrijk een dubbele beenbreuk opgelopen, heeft daar in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis. En dan willen we in ons gebed ook danken voor en denken aan Barend Henk Malenstein van de zanglijster 47, een van onze zorgenkinderen, zoals u hopelijk weet, die in de afgelopen week jarig was. We zijn gewoon om dat zo rond de verjaardag toch een keer bij name te noemen, al denken we aan deze en zoveel meer andere kinderen in onze voorbeden voortdurend en aan hun ouders. We zoeken Gods aangezicht in gebed. Heerlijke God, u hebt uw goede tierenheid over ons uitgebreid in de afgelopen week. Wat zijn er ook in de afgelopen week weer mensen om het leven gekomen. Door het afschuwelijke geweld op de Balkan. Door de vreselijke honger in Afrika. Door zoveel ongelukken en rampen en leed op de wegen in Europa. Dichtbij huis en soms veraf. Jongeren en ouderen. En wonderlijk dat u ons als gemeente, terwijl we alle kanten opgevlogen zijn, tot hiertoe hebt willen sparen en dragen. En dat behouden ze een paar kleine dingen, die wel ongemakkelijk kunnen zijn, maar die toch geen levensgevaar meebrengen. Hebt u ons tot hiertoe weer veilig thuis gebracht. En als we om ons heen kijken, dan zeggen we dat geldt van het grootste deel van ons inmiddels. Het is uw langmoedigheid, Heere. We mogen weer verder. We mogen vanmorgen weer voor uw aangezicht komen. En u wilt in de tijd van uw langmoedigheid ook uw zorg over ons leven uitbreiden en het ons zeggen dat u maar niet alleen langmoedig bent, maar dat u ook het evangelie doet verkondigen dat zegt dat u die recht hebt op onze dood, lust hebt in ons leven en in onze bekering. En u weet hoe het de afgelopen weken allemaal geweest is, waar we geweest zijn, hoe we daar geweest zijn, of we uw aangezicht gezocht hebben, uw stem hebben gehoord. En ach, Heere, al hebben we ons keurig aan de regels gehouden, maar dan is er altijd nog zoveel wanneer we voor uw aangezicht komen om schuld te belijden, om ons te verootmoedigen. En te zeggen, Heere, we zijn nooit die we moeten zijn. Want als we zijn die we moeten zijn, dan krijgt u in ons leven alleen maar de eer. En dan vallen we er zelf tussenuit. En u bent het wel waar. Maar u krijgt lang niet altijd wat u waard bent. Integendeel, als u er niet zelf voor zorgt, Heere, dan wordt het met ons nooit wat. En daarom komen we in verootmoediging voor uw aangezicht, u dankend voor uw zorg, u biddend om uw zegen, om de opening van uw woord, ter wille van hem die aan uw rechterhand zit en wie dat woord vlees geworden is, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Bedien ons uit de volheid van zijn volbrachte werk. Laat het de kracht van de Heilige Geest mogen zijn, Heere, ter wille van uw Zoon. Wat zou het groot zijn als die geest de hof ging doorwaaien. En als hier dat leven dat uit u is geboren wordt en mag ontkiemen. En opwaarts vruchten mag gaan dragen. Heere, u hebt er zo'n recht op en wij hebben het zo nodig. Maar we zijn daarin zo afhankelijk van de wind van de geest. Och, wilt u ze gebieden. Zoals u ze in het rijk van de schepping gebiedt om uit de schatkamers uit te gaan en in plaats van de meest hete zomerdagen zijn er ineens herfstachtige stormdagen. Heren, zo kunt u het toch ook in het midden van de kerk doen. Dat nadat het een tijd lang zo blak is geweest, de doodse stilte, waardoor er geen rimpeling meer is in de vijver van de gemeente naar het schijnt. Dat die krachtige wind van de geest gaat blazen. Om het stof weg te blazen, om het dode weg te blazen, om het leven aan te brengen en de vrucht te doen uitlopen waarin u verheerlijkt wordt. Heere, zou u dat willen doen? Zou u het vanmorgen willen doen? Zou u het in ons midden willen doen? Zou u het willen doen in het leven van ouderen en van jongeren, van kinderen en van grijzaards? Zou u het willen doen in het leven van de bezorgden en in het leven van de verheugden? Zou u het willen doen in het leven van de gemeente en van hen die met ons zijn samengekomen? Heren, doorwaai de hof met uw geest. En zou u dan maar op de preekstoel willen beginnen? Want uw dienstknecht is er ook van afhankelijk. Dat die geest hem verwekt. En dat die geest hem inspireert. En dat die geest hem illumineert. En dat die geest hem doet staan in de kracht en in de mogendheden des Heren, Heren. Om uw woord en uw werk te verkondigen en aan te prijzen en de gemeente mee te nemen in de vaart van uw woord en in de gang van uw koninkrijk. Heere, doet u het maar, tot grootmaking van uw naam. Zegen in het bijzonder onze kinderen, ze moeten morgen weer naar school. Wilt u ze geven, Heere, dat ze voor de klasmeesters en juffrouwen ontmoeten die de Heere vrezen en die dat diepe verlangen hebben om de stem van de herder te laten horen. Dat diepe verlangen om de kinderen bij alles wat ze bij hebben te brengen, ook bij te brengen wat het is om de Heere te vrezen. Opdat er in onze dorpsgemeenschap weer mag komen, Heere, die wondere eenheid van gezin, school en kerk die tot zegen is voor een volgend geslacht. Heere, we hebben het nodig. En die mensen voor de klas, die hebben het nodig. Uw geest, ook daar. We danken u voor werk dat in het midden van de gemeente mag geschieden. Voor werk ook in de afgelopen weken in de vakantiebijbelschool. Wat zijn er aan kinderen geweest, Heer. En wat zijn er aan mensen geweest die er zich voor inzetten. Daar danken we u ootmoedig voor. En we vragen van u, laat het zaad dat daar gestrooid is in kinderharten niet vervluchtigen. Laat het niet worden weggepikt door de vogels van deze wereld. Maar laat in de grote dag mogen blijken dat er eeuwigheidswerk is verricht. Geef uw zegen nu we hier samen zijn. Uw zegen aan ons. Met alle dingen die er in ons leven kunnen zijn, aan zorgen, aan vragen, aan strijd, aan moeite. U weet het, Heere. Soms is het zo verschrikkelijk veel van alle kanten. Dat we ons alleen maar intens over kunnen verwonderen als we er zelf moe van worden, dat u nooit moe wordt om naar ons te luisteren. Dat u van één ding maar moe wordt, van het getier van de lippen, die in strijd zijn met wat er leeft in het hart. Maar niet van het geklaag en het gezucht en de smekingen van uw volk. Heere, zie ons aan, hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later als we meeluisteren via de cassette. Zegen ze die aan huis gebonden zijn, de chronisch zieken. Zegen onze zorgenkinderen, in het bijzonder denken we vanmorgen aan Barend Henk Malenstein. Hij mocht weer een verjaardag vieren, Heere, en daar danken we u ootmoedig voor. En voor de zorg die hij mag ontvangen in Emeroord. En voor de kracht die u zijn ouders geeft. Maar we bidden u, genadige God, wil naar de trouw van uw verbond waken over hem. En ook in dit jaar dat hij is ingegaan, alles geven wat nodig is. En laat dan al onze kinderen, die zelf niet kunnen roepen tot u, mogen delen in de trouw van u aan uw verbond. Om als gestoorde schapen van de kudde te behoren tot die grote herder die zegt, ik ken ze. En ik breng ze waar ik ben. Heere, gedenk ons. Wees met de rouwdragenden onder ons, met de kruisdragers en met de bezorgden. Wees met alle zieken. U kent ze, over wie namen we niet noemen. We bidden u voor Dominique Sterk, samen met hem, Heere, fijn dat dat vanmorgen kan en mag. U weet van de spanning en van de onzekerheid. U weet van de middelen die worden gebruikt en van de uitwerking. U weet van alles wat dat oproept, lichamelijk en geestelijk. U kent hem, u kent zijn vrouw en u kent kinderen. Grote en genadige God, die u ontfermt op het gebed. We blijven u aanroepen en u smeken om genezing, om uw zegen over de middelen. Om uw kracht om deze weg te gaan. Om uw troostvolle nabijheid, naar lichaam en ziel ondervonden. Onze ogen zijn op u, Heere. Bij u verkrijgt een wezen barmhartigheid, ontdekken we vanmorgen. En de barmhartigheden van de Heere hebben toch geen einde. Daarom mogen we daar toch ook vandaag een beroep op doen, al hebben we dat in de afgelopen maanden al zo vaak gedaan. We mogen het toch opnieuw doen, Heere. Ga met hem, blijf met zijn gezin. We bidden u voor Rosalia. We danken er u hartelijk voor dat het naar omstandigheden mag gaan. U weet ook wat de dokters beslist hebben. Wil daar uw zegen over gebieden, opdat kon het zijn in de komende tijd mag blijken. Dat de middelen hebben geholpen en baat hebben gebracht. En dat u haar leven wilde sparen. En laat dat in haar leven ook zijn kracht mogen doen, dat u het bent van wie we dat mogen verwachten. En laat dat mogen doorwerken in het leven van allen die haar lief zijn. We blijven haar bij u aanbevelen. We bidden u voor onze zuster van de groep. Heb dank dat het wat beter mag gaan. Gedenk onze zuster, die juist in deze weken en maanden zoveel te verwerken heeft als ze terugdenkt aan 4 jaar geleden. We bidden u voor zuster Korlaar, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen en over wie levende schaduwen steeds verder gaan vallen. Heren, u bent machtig om het licht te maken ten tijde des avonds. Zou u het willen doen? We bidden u voor onze zuster Verburg. De berichten waren al wat gunstiger, Heer, en daar hebben we uw naam voor gedankt. Maar deze week mocht er allemaal nog weer meevallen. En al weten we nog niet wat de einduitslag precies is, maar tot hiertoe hebt u zo geholpen en doorgeholpen dat er dankbaarheid is in het hart van haar en die haar lief zijn. En samen willen we dat voor uw aangezicht brengen en u vragen of u onze zuster morgen inderdaad thuis wilt brengen. En of u haar ook verder wilt zegenen en het wel wilt maken, opdat ze samen mogen prijzen in de naam van u. We bidden nu voor onze broeder Bast, die zo ineens in het ziekenhuis kwam. Heere, geef hem de kracht om dat te verwerken. Geef hem het geduld om te wachten op genezing. Bearbeid zijn ziel en spreek tot hem in deze periode van gedwongen rust. Dat vragen we ook voor Grietje ter Velde. U weet hoe het in de vakantie zomaar ineens was dat ze in het ziekenhuis kwam. En dat er een breuk in haar been is die maanden van genezing zal vragen. Heere, heb dank dat ze weer veilig thuis mocht komen en geef haar alles wat nodig is tot volkomen genezing. Laat in uw ogen mogen gaan, Heere, over heel de gemeente. Wil in alle noodrust en alle zorg heerlijk voorzien. En wil waar onbekeerdheid is bekeren. En waar de kracht van de wereld en van de Satan zo sterk blijkt, de machtigste blijken te zijn. Ontferm u over heel uw kerk en over al uw knechten. Laat uw rijk komen ook vandaag. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 68, de versen 6 en 7. 68, 6 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij psalm 61, 3 en 4. 61, 3 en 4 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de dag van je leven. Dat is het thema waaronder in deze week de vakantie Bijbelschool is gehouden. En heel veel van onze jongens en meisjes hebben daar een heleboel over gehoord en een heleboel over gedacht. Is niet waar? Ik zie er al verschillende ineens verrast kijken van... Hé, daar ging het van de week over, de dag van je leven. En er zijn allerlei geschiedenissen over verteld. De bevrijding van Samaria, dat was de dag van hun leven, toen de vijanden gevlucht waren en ze weer eten hadden. Die schipbreuk in Handelingen, toen al die mensen behouden aan land kwamen, de dag van hun leven. En er is aan de jongens en meisjes natuurlijk ook gevraagd, wat is voor jou de dag van je leven? En er is verder over doorgepraat en je kunt er natuurlijk allerlei antwoorden op geven. Ouderen hier, was de dag van je leven geweest, dan zegt misschien iemand, dat was mijn trouwdag. Dan zegt misschien een ander, toen ik vader werd of toen ik moeder werd. En ik denk aan mijn moeder die bij me kwam, toen mijn vader erg ziek was en sterven moest. En toen ze zei, nou heeft je vader me gisteravond verteld dat hij niet meer bang is om te sterven. Maar dat hij mag weten dat hij naar de Heere Jezus gaat. En ik vergeet nooit dat ze erachteraan zei. Dat is de mooiste dag van mijn leven. Nou, zo zou ik het vanmorgen dan ook maar aan u en aan jou willen vragen. Wat is de dag van je leven? En terwijl we dat antwoord geven, gemeente, is het goed dat we misschien eerst toch samen gaan luisteren naar het woord van de Heere. En naar de geschiedenis van die vijf meisjes over wie het in onze tekst gaat. Meisjes, ik zal u straks wel wat vertellen waarom ik geloof dat ze nog maar jong waren. Die meisjes, zo jong als ze waren, die wisten heel goed wat ze wilden. En als je die meisjes zou vragen, wat is de mooiste dag van je leven? Dan zouden ze zeggen, dat is de dag waarop we deel krijgen aan de erfenis die de Heere geeft aan zijn volk. Nou, daarover willen we vanmorgen samen nadenken, gemeente. Nu we ook naar de Godsopenbaring aangaande deze personen uit het Oude Testament willen luisteren. En we doen dat met de vraag die we leggen aan ons eigen hart. En de Heere geven dat het ervoor open mag staan. Zou dat voor mij nou ook de grootste dag van mijn leven zijn. En daarom mijn hoogste verlangen. Dat ik dat mag ontvangen. Een erfdeel van de Heere met zijn volk. Onze tekst spreekt ons vanmorgen van de dochters van Selafiat en het vaderlijk erfdeel. Drie gedachten. Ten eerste, het begeerde erfdeel beloofd. Ten tweede, het erfgenaam zijn beleefd. Ten derde, de beloofde erfenis verkregen. De dochters van Selafiat en het vaderlijk erfdeel. Het begeerde erfdeel beloofd. Het erfgenaam zijn beleefd, de beloofde erfenis verkregen. De dochters van Selafiat, ja, wie zijn dat? Bedunkt gemeente, wanneer ik dat buiten de kerk had gevraagd aan u en aan jou, voordat u de kerk binnenging en u het gauw had kunnen opzoeken in de schriftlezing, dat een heleboel mensen hier in de kerk zouden gezegd hebben, nou, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Het zal wel ergens in de Bijbel staan, want anders wordt dat hier niet gevraagd, maar ik zou het toch eigenlijk niet weten. En dan weten we het inmiddels wel. Tenminste, we weten de namen van die meisjes die nogal eens een keer in de Bijbel genoemd blijken te worden. Machla en Noah en Hochla en Milka en Tirza. Maar daarmee weten we eigenlijk nog niks. We hebben het gevoel dat het een paar figuranten zijn uit de heilsgeschiedenis. Mensen die zomaar ineens even opduiken en die vervolgens ook weer verdwijnen. En waarvan je zegt, nou ja, of je het nou weet of niet, daar staat of valt je zaligheid in elk geval niet mee. Het is niet zo belangrijk om dat te onthouden. Wie zijn dat? Het zou me niet verwonderen, gemeente, als Mozes datzelfde had gevraagd op het moment dat hij die meisjes daar in de vergadering binnen zag komen stappen. Meisjes, zeg ik, ja, het is ook geen alledaags gezelschap. Ze zullen nog wel jong zijn geweest, blijkens het feit dat ze hier in onze tekst allemaal ongetrouwd zijn en blijkens het feit dat ze later allemaal aan de man blijken gekomen te zijn. Meisjes dus, die zo tegen de huwbare leeftijd aanzitten en als u bedenkt dat ze in Israël al jong trouwden, dan kunnen we rustig een schatting wagen zo tussen de 12 en de 20 en dan zitten we heus niet zo ver mis. Dat wil zeggen van die kinderen, die langzamerhand de basisschoolleeftijd wat ontgroeien, die je zo in een brugklas krijgt en die je ziet ontwikkelen langzamerhand tot van die jonge vrouwen, die denken dat ze aardig wat weten en die steeds meer iets van de volwassenheid krijgen als het goed is. Dat soort meisjes, dat komt hier zomaar ineens binnenwandelen in de vergadering van Mozes, die eerbiedwaardige oude broeder, van wie bekend is dat hij met God spreekt van mond tot mond, en aan wie het te zien is dat hij bij God zelf op bezoek is geweest. En Eleazar, die hoge priester, ook al zo'n man die als enige in het binnenste heiligdom mag naderen voor het aangezicht van de Heere. En dan de oversten, dat zijn de hoge pieten van Israël, als ik het maar simpel mag zeggen. En verder allemaal mannen. En dan komen die meisjes dan binnenstappen. Nou, u voelt wel aan, dat doe ik niet zomaar. Als er een paar meisjes hier in de kerk zitten, zo van tussen de 12 en de 20, die wat aan de kerkenraad zouden willen vragen, en je zou zeggen, nou, over een goede week, dan is het weer kerkenraad, dan kom je er maar, dan zitten ze eerst een week in de zenuwen, en dan lopen ze een beetje giebelend op een gegeven ogenblik ernaartoe, en ze doen het alleen maar omdat het niet anders kan, en ze zijn blij als ze er weer weg zijn, en dat is dan nog maar gewoon die kerkenraad. Moet je indenken, gemeente, zo'n gezelschap waar deze meisjes zomaar binnenkomen stappen. Wie zijn dat? Nou, ze vertellen het zelf, en wat ze niet vertellen, dat vertelt het Bijbelgedeelte ons. Het zijn de dochters van een zekere Selafiat. Dat is de zoon van Hefer, dat zegt ons verder ook niet zoveel, maar iemand uit de stam van Manasse, en daarvan weet u natuurlijk wel, dat is een van de twee zonen van Jozef geweest. En ze vertellen van hun vader dat hij in de woestijn is gestorven. En ze zeggen, nou, in dat opzicht is het wel meegevallen. Hij hoorde niet bij die bende van Korach, die buiten het volk van God is geplaatst en die levend ter helle is gevaren. Bij dat goddeloze tuig, daar heeft hij niet bij gehoord. Maar we moeten wel eerlijk zeggen dat hij in zijn zonde gestorven is. En dan zullen we bij die zonde wel moeten denken aan de zonde van bijna heel Israël, met uitzondering van Jozua en Caleb. Dat ze toen de verspieders terugkwamen en vertelden van dat heerlijke land dat onneembaar was vanwege de sterke reuzen en vanwege de machtige steden. In de zonde van de twijfel aan Gods belofte en het ongeloof aan Gods almacht hebben gezegd, het wordt nooit wat. Terwijl de Heere toch zei, ik zal het u geven. En u weet wel dat de Heere toen het oordeel over het volk heeft geveld, en dat de Heere toen heeft gezegd dat allen van 20 jaar en daarboven in de woestijn zouden sterven vanwege hun ongeloof. Nou, dat is blijkbaar met vader Selafiat ook het geval geweest, gemeente. Maar het ergste wat ze van vader hebben te vertellen, dat is dat hij geen jongens had. Hij had wel 5 dochters, maar ja, dat telde in die tijd helemaal niet mee. Dat weet u ook wel, dan wordt er gezegd, hij had zoveel zonen en dan worden de namen genoemd en soms komt er ook nog bij en dochters, maar dat wordt zo even tussen de bedrijven doorgezegd en je maakt het praktisch nooit mee dat je de namen van die meisjes tegenkomt. Dat is voor die man ook wat geweest, gemeente, daar in de woestijn toen zijn kinderen geboren werden en toen op een gegeven ogenblik was alweer een dochter, alweer een dochter, alweer een dochter. En toen stierf hij en toen had hij geen zoon, dat wil zeggen hij had geen stamhouder, hij had geen erfgenaam. 5 dochters. En die komen nou in de vergadering van Mozes en de oudsten vragen om een erfdeel in het midden van Israël, als het straks in het beloofde land mag wonen. Geef ons een bezitting in het midden van onze broeders. En daarmee, gemeente, is het in elk geval voor Mozes meteen duidelijk geweest waarom die meisjes nou uitgerekend op dit ogenblik verschijnen in de vergadering van de oudsten. Immers, en dat leest u in het voorgaande hoofdstuk nummer 26, Israël is gelegerd in de vlakke velden van Moab, aan de Jordaan tegenover Jericho. En daar heeft de Heere met zijn volk gesproken over de erfenis waar ze nu spoedig binnen zullen trekken. En ook over degenen die een deel van die erfenis zullen ontvangen. Hij heeft de erfgenamen als het ware laten aanwijzen. En hij heeft daartoe aan Mozes de opdracht gegeven om een aantal ambtsdragers, ambtenaren door het tentenkamp te laten gaan. En precies te laten noteren het aantal mannelijke nakomelingen van ieder van de 12 stammen der kinderen van Israël. En die mannen die zijn rondgegaan en ze hebben gekeken, Ruben, en ze hebben het precies opgekeken. En u vindt dat in nummer 26 terug. En Simeon, Levi niet, want Levi die kreeg een ander erfdeel, dat mocht de Heere dienen, dat weet u misschien. En Juda en Dan en tenslotte ook Jozef en Benjamin. En toen die mannen door het legerkamp gingen, toen waren ze ook gekomen bij de tent van Selafiat. En ze hadden gezegd, van wie is deze tent? Dat is de tent van de geslachten van Selafiat. En toen zeiden ze, is die er ook? Nee, mijn vader is gestorven. En de jongens dan, mijn vader had geen jongens. Nou, sorry dames, maar dan gaat het jullie voorbij, want de Heere zegt, het zijn alleen maar de mannen, het zijn alleen maar de zonen, die deel krijgen aan de erfenis van de Heere. Het is niet voor jullie. En blijkbaar is dat toen al een heel gesprek geworden, gemeente, want u vindt dat in nummer 26 al terug. Te midden van al die namen van mannen, van jongens, staan in nummer 26 toch al die vijf namen van de dochters van Selafiat genoemd. Machla en Noah en Hochla en Milka en Tirza. Alsof de broeder ambtenaar die de namen allemaal heeft opgeschreven heeft gedacht, ik moet het er toch maar bij zetten. Alsof de Heilige Geest tegen de Bijbelschrijver heeft gezegd, noteer ze maar vast, want we komen ze nog wel weer tegen. Er is blijkbaar een heel gesprek geweest van die meisjes met die broeders van, ja, maar wij zouden ook zo graag in die erfenis willen delen. Maar ze bleven met de boodschap achter, er is voor jullie geen plek. Maar die meisjes die hebben zich daar niet bij neergelegd, gemeente. Ze hebben er samen over gepraat. Dat is een van de mooie trekken in de geschiedenis van deze meisjes. Je komt ze altijd weer samen tegen. Ze hebben met elkaar overlegd. Ze hebben met elkaar gesproken over wat de Heere wil geven aan zijn volk. Ze zijn het samen eens. Ze gaan er ook samen op af. Ze schuiven er niet op de oudste af. Ze zeggen niet als er twee gaan. Nee, ze zijn tot steun de ander op weg naar het vaderland. En zo staan ze dan al voor Mozes ons in het hart vanwege al die hoogwaardigheidsbekleders, al die mannen in dat gezelschap om hen heen, maar bij de hoogste instantie van Israël met het verzoek, geef ons een bezitting. En wat zal Mozes nou zeggen? Ach gemeente, wat kan Mozes eigenlijk zeggen? Want met de stukken in de hand moet je zeggen, die kinderen die hebben alles tegen. Ze hebben de wet van Mozes tegen waarin staat dat het erfdeel alleen maar voor de zonen is. De Heere heel nadrukkelijk gezegd, u leest dat in 26 vers 53, aan deze zal de erfenis verdeeld worden. En ze hebben het ogenblik waarop ze komen tegen, want de erfenis die is al verdeeld. Het testament is gesloten, ze komen te laat, dat leest u ook in 26. En ze hebben ook nog hun afkomst tegen. Want als ze nou een vader hadden gehad die de Heere vreest, dan zou je nog hebben kunnen denken aan een psalmwoord. Maar Heer, een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Maar die meisjes hebben dat eerlijk moeten zeggen. Onze vader is in zijn zonde gestorven, de zonde van het ongeloof. Hij geloofde niet in de belofte Gods. En dat betekent, gemeente, hoe erg het ook is en hoe sneu het ook is voor die vijf kinderen daarvoor. Maar Mozes die kan zeggen, de zaak die is zo klaar als een klontje. Ik vind het heel erg, maar het kan niet. Dat moet het antwoord wezen, nee. Dan het wonderlijke, gemeente, dat zegt Mozes niet. Terwijl we Mozes toch kennen als de onwrikbare wetgever en wethandhaver van de Heere in het midden van zijn volk. Maar dan zegt Mozes, dames, wachten jullie maar even. En dan gaat Mozes met die boodschap, met die vraag naar de Heere toe. Met wie hij immers, zoals dit Bijbelboek ons zegt, spreekt zoals een man spreekt met zijn vriend. En Mozes die zegt, Heere, nou zit ik met deze vraag. Daar klopt hij mee aan bij de hoogste rechter en wetgever en testamentmaker. Dan zeg je, waarom doet Mozes dat nou? Als de zaken toch zo duidelijk liggen, gemeente, dan kan Mozes toch zeggen, ja, het spijt me, maar het staat in de wet. En op die vragen, gemeente, die reizen, als je deze geschiedenis goed leest, is er in feite maar één antwoord te geven. En dat is dit, dat Mozes bij die vijf meisjes iets heeft ontdekt dat van God zelf komt. Deze wijze ambtsdrager, die al zoveel jaren de herder is van de kudde en die daarom de harten van de schapen kent. Die heeft gepeild wat er zit achter die begeerte van die meisjes naar hun erfdeel. Hij heeft bij die kinderen, en misschien is hij er wel ontroerd van geworden, iets gepeild van het geloof. Dat bij vader Selafejat zo pijnlijk ontbrak, waarom die vader ook is omgekomen in de woestijn vanwege zijn ongeloof. Hebben deze meisjes iets gepeild van dat geloof van Jozua en Caleb, die ook wel die verschrikkelijke reuzen en die sterke steden hadden gezien. Maar die hadden gezegd, laat ons optrekken, want de Heere heeft gezegd, ik zal het u geven. Hij heeft gepeild het geloof van hun stamvader Jozef, die het zoveel eeuwen terug al in Egypte had gezegd, God zal zeker naar u omzien en hij zal u dat land geven dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Jozef die heeft gezegd, en daarom wil ik niet in Egypte begraven worden. En als een bewijs daarvan staat zijn gebeente daar ook ergens in de vlakke velden van Moab, met de bedoeling dat ze het meenemen over de Jordaan, omdat hij begraven wil worden in dat land waar God zal wonen. In het midden van zijn volk. Mozes speelt in die vraag van die meisjes dat geloof. Dat er voordat ze in de erfenis komen, terwijl ze nog aan de overkant van de Jordaan zijn, al zeker is van de erfenis, omdat God het beloofd heeft. En omdat die God het ook zal doen wat hij belooft. En dat is ons ook wel duidelijk, gemeente, als we daarover nadenken. Want als deze meisjes nou getwijfeld hadden aan die belofte. Als deze meisjes nou hadden gezegd, ja, de Heer heeft dat wel gezegd, maar we moeten dat toch eerst nog eens zien. Want we staan toch altijd nog aan de andere kant. En die sterke steden, die zijn er nog. En die machtige reuzen, die zijn er ook nog. Maar dan hadden ze het niet in hun hoofd gehaald om die stap te wagen, om in die hoge vergadering binnen te stappen. Waarom zouden ze zich er ook zo druk om maken? Dan zouden ze tegen elkaar gezegd hebben, we zullen het eerst nog wel eens zien. Ze moeten eerst die erfenis nog veroveren en als zover is, dan kijken we wel weer verder. En er is nog wat meer, gemeente. Mozes, en me dunkt dat hij daardoor nog dieper ontroerd is geworden, die proeft in die hartelijke begeerte van deze meisjes een diepe onrust. Een felle angst dat ze straks buiten zullen blijven staan als Gods volk mag wonen in Gods erfdeel. Een diepe begeerte naar dat land dat God beloofd heeft. Mozes die herkent het verlangen van de pelgrim naar het betere vaderland. Hij herkent het, gemeente, omdat dat brandende heimwee al sinds jaren leeft in zijn eigen ziel. En omdat hem dat staande heeft gehouden. Al die jaren in de woestijn, toen hij van dat volk zoveel verdriet had gehad. En zulke zware wegen heeft moeten gaan. Hij herkent dat verlangen dat bij al Gods levende volk gevonden wordt. Gedenk mijner, o God, naar uw welbehagen. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, met welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkoren en toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Ze begeren een naam in het midden van het volk van God, omdat ze verstaan. Als God een naam wegneemt, dan betekent dat gericht. Dan doet hij hun naam met hen vergaan in het hoogste strafgericht. Dan betekent dat God straks, als je voor hem komt te staan, zegt, ik heb u nooit gekend. Ze begeren een naam, want dat betekent dat God je bij name kent. En dat God je bij name roept. En dat God zegt, die hoort bij mij. En die zal delen in de erfenis. Ik ken zijn naam en hij kent de mijne. En ik zal hij mijn heil doen zien. De erfenis, dat is dat je mag delen in Gods gunst, dat je mag wonen voor Gods aangezicht, dat je mag leven in Gods gemeenschap. En dat is voor dat levende volk van God meer waard dan alle rijkdom die de wereld te bieden heeft. Onze jongens en meisjes kennen natuurlijk de geschiedenis wel van Naboth en de wijngaard van Naboth, dat die koning zegt, geef mij die wijngaard nou, want die sluit zo mooi bij de mijne aan. En dan kun je van mij alles krijgen wat je maar hebben wilt. Je kan er wel twee krijgen. Je kan een veel grotere krijgen, een veel vruchtbaardere. En dat Naboth dan zegt, nee, want dit is wat de Heere gegeven heeft. Dit is het teken van Gods gunst. En na wat u zegt, voor de gunst van God heb ik de hele wereld over. Dan kan de hele wereld mij gestolen worden en dan kan tenslotte zelfs een leven er op het spel komen te staan. Omdat hij Gods gunst meer waard vindt dan al het andere. En als we dan zover zijn gekomen, gemeente, in het verstaan van deze tekst, dan zeg je wonderlijk, hè? Zulke kinderen met zo'n afkomst en zulke omstandigheden. En Mozes die vergist zich niet, gemeente. Want als Mozes dan met die vraag van de dochters van Selavia bij de Heere komt, dan zegt de Heere niet, ja maar Mozes, je kent de regels toch? Je weet toch hoe je handelen moet? Dan zegt de Heere, de dochters van Selavia spreken recht. Eigenlijk zou ik nog simpeler kunnen zeggen, gemeente, heel mooi, dat de Heere zegt, de dochters van Selavia hebben gelijk. Wonderlijk. We zeggen in de kerk wel eens een keer dat je moet leren om de Heere gelijk te geven, en dat is ook zo. Maar vanmorgen horen we, gemeente, dat de Heere aan mensenkinderen zegt, jullie hebben gelijk. Je vraagt dat terecht. En er wordt hen een erfdeel beloofd, gemeente. Niet zuinig en karig, niet ergens nog een hoekje dat er per ongeluk toch is overgeschoten. Zodat de Heere zegt, nou ja, daar kunnen we ze dan wel onderbrengen. Maar ganselijk staat er in onze tekst. Dat wil zeggen, ze mogen helemaal delen met al de broeders en al de ooms en al die anderen van Israël. En dat blijkt ook, want als de erfenis verdeeld wordt, dan zegt de Heere niet, die dochters van Selavia, die moeten ook één erfdeel hebben. Maar dan krijgen ze alle vijf een eigen erfdeel. Ze erven net zoveel als een van de jongens, zo hebben we gemeente. Zo doet de Heere dat, en anderen mogen er moed uit putten. En in gedachten zie je ze terugkeren uit die vergadering. Met iets van het vrome volk dat huppelt van zielenvreugd, omdat ze hun wens verkrijgen. En ze hebben het toch al een keer tegen elkaar gezegd, heb je het wel gehoord, de Heer heeft het zelf gezegd. En ze hebben het verteld aan de buren, ze hebben het verteld aan de familie, ze hebben het verteld overal waar ze het maar kwijt konden. God heeft zelf gezegd, we mogen delen in zijn erfenis. Zitten er vanmorgen mensen die jaloers worden ondertussen op die ons verder onbekende meisjes uit het gezin van de gestorven Selavia? Ik stel die vraag, gemeente, omdat het vandaag uiteindelijk immers ook gaat om de erfenis. Kijk, dat ligt natuurlijk wel wat anders dan in het Oude Testament. In het Oude Testament was de erfenis heel sterk getekend door een naam en een plaats in dat land, te midden van dat volk Israël in Kanaan. Maar in het Nieuwe Testament wordt ook nogal wat een keren gesproken over de erfenis die de Heere in de hemel heeft weggelegd voor hen die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof. En die erfenis, dat blijkt de erfenis te zijn die de Heere Jezus Christus heeft verworven. Waarvan de Heere Jezus Christus het testament heeft vastgemaakt met zijn dood en bloedstorting. Dat wil dus zeggen, de erfenis, dat is datgene wat Christus ontvangen heeft en wat diegenen met Christus mogen erven die door een levend geloof aan de Heere Jezus Christus verbonden zijn. En dan weet u het hopelijk wel. Dan gaat het om de erfenis van de vergeving der zonden. Dan gaat het om de erfenis van de gemeenschap met God. Dan gaat het om de erfenis van het eeuwige leven. Dan gaat het erom dat God je kent, dat God van je weet, dat God je doet delen in zijn gunst. Dat je mag delen in dat volle heil dat God in de Heere Jezus Christus heeft geschonken aan zijn volk. Dat je mag delen in die machtige toekomst. In de lichtstad die fundamenten heeft. Als deze wereld krakend ondergaat. Die dochters van Selavia, gemeente. Die geloofden dat de Heere zijn volk zou brengen in de erfenis. Daar waren ze diep van overtuigd. Mag ik vanmorgen nou eens vragen, ben u dat ook? Kijk, ik vraag op dit ogenblik nog niet of u overtuigd bent van uw erfdeel in Christus. Maar ik vraag alleen maar of u ervan overtuigd bent dat de Heere zijn volk zal brengen in die machtige erfenis van en in de Heere Jezus Christus. Of twijfelt u daaraan? Kijk, dat zeggen wij over het algemeen natuurlijk niet zo hardop. Wat dat betreft dan schudden wij als christelijke gereformeerden dan toch nog vaak ons hoofd over Over die kuitert met zijn algemeen betwijfeld christelijk geloof, die niet meer gelooft dat er een hel is en die niet meer gelooft dat er een hemel is. En dan zeggen we, hoe bestaat dat toch? Maar twijfelen wij er ook niet aan. Ik bedoel niet dat je dat nou zegt, maar dat dat in je leven blijkt. Zitten er vanmorgen mensen in de kerk die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ik heb nog nooit over die erfenis nagedacht. Nog nooit daar echt mee bezig geweest, dat het buiten je leven staat, dat uiteindelijk je leven zich beweegt in dat platte vlak van deze wereld en van elke dag. Dat je ook in je gebed nog nooit verder bent gekomen dan te bidden voor je brood en te bidden voor bewaring onderweg en te bidden dat je kinderen het goed hebben in deze wereld. Maar nog nooit om die erfenis. Zijn er vanmorgen geen mensen onder ons die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ik denk wel eens, ik moet het eerst nog zien. Dan weet u, dan is het te laat. En als dat in de komende week zover is, we danken er op het ogenblik elke zondag voor dat de Heer ons zo spaart en draagt in deze vakantieweken, waarin zoveel mensen van de weg op geraapt worden de eeuwigheid in. Maar dat het zomaar ineens kan zijn, gemeente, dat je dan voor God komt te staan. Wat dan? Zijn er dan onder ons ook niet die met hun leven laten zien? Want een catechisant die misschien nog niet goed wist wat hij zei, is een keer heel cru tegen me heeft gezegd, nou dominee, dan zie ik ook wel weer. En dat de Heere zegt, ze zullen niet ingaan, maar vanwege hun ongeloof buiten blijven. Omdat ze geen deel dan in dit leven wacht. Die dochters van Salafiat gemeente, die begeerden te delen in die heerlijke erfenis van Gods volk. Ik vraag maar weer, u ook? Wordt ons leven daardoor beheerst, gemeente? En is het daarom dat we geleerd hebben om eerst Gods koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid? En dat de kinderen weten dat dat voor ons het allerbelangrijkste is? En dat het dat is wat je het vurigste begeert? Dat je zegt, mijn kind, hoe je door deze wereld komt, dat is niet onverschillig. Maar als je straks maar voor God mag bestaan, leeft u vanuit die toekomst. Praten we daarover. Als de dochters van Salafia bij elkaar zaten, dan ging het daarover, gemeente. Dat ze zo vurig begeerden te mogen delen in die erfenis van Gods volk. Als onze dochters bij elkaar zitten van 12 tot 20. Als onze moeders bij elkaar zitten. En onze jongens. En onze vaders. Waar gaat het dan over, gemeente? Over Jantje die net zindelijk is geworden. En over Grietje die voor het eerst naar school moet. En over de mode die misschien wel een beetje gewaagd is, maar ja, je wilt toch meedoen met deze tijd. En over de televisie waar niet zoveel goeds door komt, maar ja, je wilt het toch graag zien, want het is toch wel spannend en het neemt je toch wel in beslag. En je moet er ook over mee kunnen praten en de kinderen die moeten het op school tenslotte ook kunnen vertellen. Waar praten we dan over, gemeente? Over de voetbalcompetitie die binnenkort weer begint. We weten precies waar IJsselmeervogels en Spakenburg bij is ingedeeld. We kunnen het op een rijtje zetten. We hebben onze verwachtingen, onze prognoses. Gemeente, gebeurt het nog wel eens als we bij elkaar zitten en dat we dan praten over die erfenis die de Heere belooft aan zijn volk. Dat we tegen elkaar zeggen, hoe groot is dat goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. En dat er dan iets openbaar komt van dat hartstochtelijke verlangen dat je daarin zal mogen delen. En dat je tegen elkaar zegt, hoe zal het ons zijn wanneer die grote dag aanbreekt. Gemeente, gebeurt dat nog wel eens. Dat er in die gesprekken iets van blijkt, dat er een begeerte is. Om bruid te mogen zijn van het Lam. Juist om voor dat Lam te mogen staan, dat met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Is dat zo, gemeente, dat dit leven niet het een en al is, zodat je niet ondersteboven raakt van wat er in dit leven gebeurt. Maar dat er een ander leven is, dat je hart en dat je begeerte en dat je zinnen vervult. Die dochters van Salafiat, gemeente, dat is het derde, die waren bang om buiten te blijven staan. Mag ik eens vragen, ben u dat ook wel eens een keer? Och, zegt iemand, nou kan ik toch inderdaad ontkennend beantwoorden. Nou kan ik zeggen, nee, daar ben ik nooit bang voor, want weet u, dominee, ik ben gedoopt. En ik hoor bij het verbondsvolk, en toen heeft de Heere dat immers gezegd, dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En als je dan toch in de kerk blijft, en als je dan toch netjes meeleeft, dan zal dat toch goed komen. Maar als u dan hoort van die Salafiat, die ook een lid was van dat verbondsvolk, en die buiten bleef, en als je dan in dat verband hoort dat het merendeel van dat verbondsvolk niet is ingegaan, maar dat ze zijn omgekomen in de woestijn. En als je dan die dochters van Salafiat ziet, die hoorden ook bij het verbondsvolk, gemeente. Maar als ze naar zichzelf keken, dan moesten ze zeggen, wij komen niet in aanmerking, want wij hebben niet dat wat je nodig hebt om een erfdeel te krijgen. En nog eens iets anders, gemeente, als je dan hoort dat die erfenis al verdeeld is, dat de Heere al precies bij name heeft aangegeven voor wie die erfenis is. En u voelt wel aan, dan kom ik bij de uitverkiezing terecht. Heb je dat dan nooit eens, dat je zegt, als ik daar nou eens niet bij ben, als mijn naam er niet in staat? Ach, zegt iemand, dominee, ik herken mijzelf vanmorgen zo in die dochters van Salafiat. Want als het erom gaat dat God een God is van eeuwig heil, dan zeg ik, oh ja, de Heer is een God die het heil beschikt heeft en die het heil verworven heeft en die het heil uitdeelt en toepast. Een God van volkomen zaligheid, die volkomen kan zalig maken. En als het gaat om de begeerte naar dat heil, dan moet ik eerlijk zeggen, het is er vaak veel te weinig, want dan leef ik nog veel te veel uit de aarde aards. Maar toch, ik kan het niet ontkennen, dat verlangen, dat is er, die vurige begeerte in mijn ziel, om met Gods volk me te mogen beroemen in zijn erfdelen. En dan kan die psalmen soms zo van harte meezingen en dan nemen ze hem ook mee. Maar ik herken me ook in dat andere. Dat ze zich buitenstaander weet. En dat ze zich rechteloze weet. En dat ze zich zondaar weet. Want zoals de wet zegt, het is niet voor hen. Zo zegt de wet het ook tegen mij, die wet. Die mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Als dat zo is in je leven, dan kent u natuurlijk ook wel die weg van de dochters van Salafiat. Dan weet u ook van dat uitgaan met die begeerte, met die vraag. Kijk, als dat niet het geval is, gemeente, dan moet ik zeggen, dan is al dat andere wat u daarnet gezegd hebt, dat is alleen maar vrome napraterij en dat is alleen maar huichelarij die je uiteindelijk met het oog op de eeuwigheid in de weg staat op een gruwelijke manier. Want als dat inderdaad gebeurt, gemeente, dat deze dingen geleerd worden, dan wordt de rustje voor goed opgezegd. Want dan is er dat brandende verlangen om bij de Heere te mogen behoren. En dan is er tegelijkertijd die verschrikking dat je daar eeuwig buiten zou moeten staan. En dan ga je ermee naar de Heere. Dan ga je die weg van de verloren zoon die ook moest zeggen dat hij geen recht meer had op een erfdeel. Omdat hij het allemaal had doorgebracht en die toch ging omdat hij wist. Daar ging zijn vader. Dan ga je de weg van de tollenaar die niet als de fariseeën kon komen met alle mogelijke verdiensten, maar die een beroep deed op de genade omdat hij het altaar zag dat sprak van de verzoening. Dan ga je de weg van de Canaanezen die moest zeggen, ik ben een buitenstaander, dat is waar. Maar hem aan wie ik mijn begeerte bekend maak, hij is zo groot van barmhartigheid en goedertierenheden dat bij hem een hond krijgt van de kruimels en kruimels is ook brood. Dan ga je de weg van de wees. Die bij God barmhartigheid vindt.
En dan pleit je ondanks dat alles op de Heere en op zijn belofte. En je zegt, Heere, u hebt dat inderdaad gezegd. Ik zal u tot mijn kind en erfgenaam aannemen. En dan heb je er in jezelf geen grond voor, gemeente. En dan is dat geen zaak meer van een puur verstandelijk beredeneerde conclusie. Maar dan wordt dat een worsteling dat die God het heeft gezegd. Doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Dan doe je een beroep op de barmhartigheid van de Heere, Heere. En dan ga je vooral staan voor het aangezicht van die meerdere Mozes, de middelaar van het Nieuwe Testament, die tegelijkertijd ook hoge priester en voorbidder is, die met zijn bloed een rechtsgrond heeft gelegd en die met zijn voorbeden tussentreedt bij de Vader. En je zegt, Heere, om zijnentwil. En hoor dan het evangelie, gemeente. De Heere zei, ze hebben gelijk. Is dat dan niet machtig? Is dat dan niet machtig? Soms zo'n mens die zo aankomt. Zo alles uit handen geven. Zo met niks in handen. En toch met die vrijmoedigheid die aan God zelf ontleend wordt. Ze hebben gelijk. Want ik ben een God van volkomen zaligheid. En ik schenk uit ongehouden goedheid eeuwig zalig leven. In de weg van de dochters van Selavia, gemeente. Daar wordt dat grote wonder geleerd van het geloof dat het mag zeggen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Dan zijn we er dan. Nee, gemeente, dan zijn we er nog niet. Want dan moeten we toch nog weer even kijken naar Machla en Noah en Hochla en Milka en Tirza. Want dan komt het erop aan, gemeente, dat we dan ook als erfgenamen leren leven. Dat we leren leven uit die belofte van de levende God. Want voor die erfgenamen is het de roeping jezelf onbesmet te bewaren van de wereld en heilig en onstraffelijk te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Dat blijkt nou juist in dat 36e hoofdstuk. Want daar lezen we, gemeente, dat de mannen van Manasse, die het natuurlijk gehoord hebben omdat die meisjes er niet over zwijgen konden wat de Heere ze had toegezegd. Dat die mannen van Manasse hun wenkbrauwen hebben gefronst en dat die toch wel wat leeuwen en beren zien. En dat ze naar Mozes gaan en zeggen, Mozes, dat is goed en wel. En we gunnen het die kinderen natuurlijk van harte. Maar ja, ze zijn nog jongen straks, dan komen ze naar man. En dan moet je het nog maar afwachten, waar vinden ze die? En dan komt er eentje met een van Ruben aan en dan komt de ander met eentje van Dan aan en dan komt er eentje met een van Benjamin aan. En alles goed en wel, Mozes, maar dan is straks onze stam zijn erfdeel kwijt. En dan horen we opnieuw de Heere die in dat rechtsgeding zegt, de stam van de zonen van Jozef heeft gelijk. En dan vaardigt de Heere de bepaling uit die hoort bij het erfgenaam zijn. En waarin de Heere zegt, die meisjes, die dochters van Selavia, die mogen trouwen met wie ze willen. Als ze het maar wel binnen de stam doen. En dat betekent, gemeente, dat hun huwelijk ondergeschikt wordt gemaakt aan de erfenis. Dat het erfgenaam zijn van de levende God betekent dat in deze wereld de mogelijkheden beperkt worden. Want ja, dat betekent toch, gemeente, als je er nou een rekensommetje van maakt, dat je in plaats van uit 12 stammen van Israël nog maar 1 stam hebt waar je je mannen kunt zoeken. En dat er dus best een kans is dat je ernaast komt te staan en dat je er geen eentje in je stam vindt. En dan moet je ongehuwd verder. Hoe zit dat nou? Kijk, en dan blijkt uit het leven van deze meisjes hoezeer het hen inderdaad om die erfenis te doen is. Want dan steigeren ze niet en dan zeggen ze, ja, maar je mag toch zelf weten met wie je trouwt. Dan beleven deze kinderen hun erfgenaam zijn. En ze denken er niet over om die toegezegde erfenis in de waagschaal te zetten. En ze trouwen zo dichtbij als het maar mogelijk is in de familie, de zoons van hun ooms, met neven. De erfenis die beloofd is, beheerst hun huwelijkskeuze. Ze leven uit wat beloofd is. Dat is beslissend.
Kijk, en dan vraag ik gemeente, als u behoort tot degene die van zichzelf geloven dat ze erfgenaam zijn van de genade van God en van zijn Christus. Is dat bij ons nou ook zo? Blijkt het feit dat wij erfgenaam zijn in de keuzen die wij in het leven maken. In onze handel, in onze wandel. En begin dan maar waar onze tekst begint, bij dat hele centrale van de huwelijkskeuze. De Heere zegt tegen de dochters van Selaviat, je mag trouwen met wie je wilt, als je het maar binnen de stam doet. Want het erfdeel moet veilig gesteld worden. En in het Nieuwe Testament zegt de Heere het eigenlijk net zo, je mag trouwen met wie je wilt. Jongens, wat dat betreft, de Heere heeft het niet over arm en rijk en de Heere heeft het niet over blank en zwart. Ik wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is en dat je dat goed moet overwegen. De Heere heeft het niet over binnen- en buitenland. De Heere zegt vandaag eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, trouw met wie je wilt, mits in de Heere. En dan zeg ik er heel nadrukkelijk bij, gemeente. Dat betekent nog wat meer dan dat je alleen maar van de kerk moet wezen. Want dat gebeurt natuurlijk nog alles een keer. Het is gelukkig een jongen van de kerk. En die jongen, ja, hij gaat wel niet zo vaak, maar hij is wel echt gelovig, hoor. Want dan komen we terecht, gemeente, bij de mentaliteit van Esau. Die merkte dat zijn vader en moeder verdriet hadden over die heidense vrouwen met wie hij getrouwd was. En toen stapte hij naar Ismaël toe en toen zei hij, als ik daar nou een dochter van kan krijgen, dan zit ik in elk geval nog in de familie van Abraham. Maar Ismaël die snapte er niks van. En van hem zegt de Bijbel dan ook dat hij er tenslotte buiten staat, buiten de erfenis, al zocht hij het onder tranen. Maar heel simpel vertaal, gemeente, zodat het voor geen misverstand vatbaar is. Dan zegt de Heere, trouw met wie je wilt, als maar een jongen, als maar een meisje is dat de Heere vreest. En dan weet ik best dat je contact kunt krijgen voor je huwelijk met iemand van wie dat niet het geval is. Maar de Heere zegt, je moet wel weten wat je doet als je zo'n relatie aangaat, want voor je huwelijk moet het wel in orde zijn. Niet alleen, die gaat wel mee naar de kerk, maar dan moet het in orde zijn met die vrezen des Heeren. En anders moet je er maar niet aan beginnen, zegt de Heer, want je geeft in je leven zo'n geweldige spanning. En laat ik nog eens een keer met nadruk zeggen, ik heb het dan vanmorgen niet eens allereerst over degene die met een buitenkerkelijke van huis uit trouwen, want dan wordt het misschien erg persoonlijk vanmorgen. En er zijn soms verrassende dingen bij wat je zegt, de Heer, die maakt het achteraf toch nog wonderlijk goed. Maar dan zou ik het vanmorgen maar willen houden bij diegene die dan wel een jongen of een meisje uit de kerk hebben. Of dan uit de christelijk gereformeerde kerk of uit een andere kerk is, dat doet er op dit ogenblik niet toe. Maar in wiens hart niet de echte vreze des Heeren gevonden wordt. De Heere zegt, dat heeft gevolgen voor je erfgenaam zijn. Want als ze nou al niet weten wat het is om de Heere te vrezen, hoe moet het dan straks zijn als ze geroepen worden om de kinderen op te voeden? Wees nou eens eerlijk, gemeente, maar merken we de gevolgen niet in onze gezinnen. Maar dan ga je wel samen naar de kerk, hoor. En je knielt op de trouwdag ook nog samen voor Gods aangezicht. Maar dat de waarachtige vrezen des Heren ontbreekt. En dat er als gevolg daarvan een geslacht opgroeit. Waarvan de ouders zelf al in de wereld leefden en de vreugde van de dienst des Heren nooit hebben gekend. En de begeerte naar het erfdeel des Heren nooit hebben beleefd. Ik denk aan een gesprek dat een tijd geleden er in onze kerkenraad was over onze jonge mensen die naar de Holle Woud en consorten gaan. En er was er een van de broeders, een jongere, maar zelf opgroeiende kinderen. Laat ik dat er voor alle duidelijkheid maar bij zeggen. Die zei van, dominee, weet je waarom dat vandaag nog veel moeilijker is dan een paar jaar geleden? De generatie die nou naar de Holle Woud gaat, die heeft ouders die er zelf ook al zaten. En die het daarom uiteindelijk niet zo erg vinden. Omdat ze zelf de stap naar de wereld al een heel eind hadden gezet. Gemeente, erfgenaam zijn, dat heeft consequenties. Dat beheerst de vraag, met wie trouw je? Wat voor werk doe je? Waar ga je wonen? Welke prioriteiten stel je in het leven? Waarom doen we wat we doen? Waarom kiezen we zoals we kiezen?
Die dochters van Selaviat, die waren nog jong gemeente, hebben we gezien. Het is de eerste keuze die er in je leven moet vallen, gemeente. Dan zeggen jonge mensen, ja maar dommer, ik ben nou nog jong. En ik wil nou nog een beetje van het leven genieten. Dan schrik ik al, want dan zeg ik, heb je van je vader en moeder dat niet geleerd? Dat je pas van het leven geniet als je volgens aangezicht mag leven. Dat de genieting niet in de wereld te vinden, maar is maar in de kennis van de Heer en van zijn Christus en van zijn genade. Dan zeggen jonge mensen op een gegeven ogenblik, nou ja, nou ga ik trouwen en dan ga ik er niet meer naartoe, maar ik heb leuk geleefd. En dan denk ik, mijn jongen, je hebt er nog niks van gesnapt, want je bent nog niet in berouw voor God geknield, dat je je jonge jaren hebt verknoeid. De Heere zegt niet voor niks dat we hem en zijn koninkrijk zullen zoeken in de dagen van zijn jeugd. De Heere Jezus zegt niet voor niks, eerst dat koninkrijk van God. En dat is de eerste beslissing die in je leven vallen moet, gemeente. Want als er al allerlei andere beslissingen zijn gevallen, dan betekent dat uiteindelijk dat je dingen hebt gedaan die onherstelbaar zijn geworden en die als een schaduw over je leven blijven hangen. Leven wij als erfgenamen, gemeente. Iemand zegt, dominee, dat kost zoveel. Nou, ik ben blij dat hij het zegt, want hij heeft het in elk geval een beetje door. Maar die heeft er in zoverre nog niks van begrepen, dat hij zegt, het kost zoveel. Dat zeg je alleen maar omdat je niet weet van de erfenis die de Heer heeft weggelegd in de hemel. Want de Heer Jezus die heeft het een keer tegen zijn discipelen gezegd, je hebt gelijk, het kost je wat. Het kan zijn dat het je vader kost, dat het je moeder kost, dat het je vrouw kost en dat het je man kost en dat het je kinderen kost en akkers en wijngaarden en huis en alles. Maar je krijgt ervoor terug 100-voudig. En het eeuwige leven. Wie er iets van ziet, gemeente, wat de Heere te bieden heeft. En dan denk ik wel eens vaders en moeders, en hier staat ook een vader. Hoor. Zien de kinderen daar wel wat van in ons leven. Wie er iets van ziet wat de Heere te bieden heeft, die zegt niet meer, het kost te veel. Die ziet de armoede van de wereld en die ziet de rijkdom van de Heere en zijn dienst. Die ziet wat Mozes zag. Toen die prinsenleven aan het hof van Farao van Egypte inruilde voor een slavenleven met Gods volk in de woestijn. Omdat hij zag, de smaadheid van Christus is groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Maar er moeten dan wel je ogen voor geopend worden. En als er iemand hier vanmorgen in de kerk zit die zegt, dominee, je maakt het allemaal zo zwaar. Dan zeg ik, alsjeblieft jongens en meisjes, alsjeblieft vaders en moeders, vraag nou toch eens aan de Heer of hij je ogen wil openen. Want dat kan ik niet. En zolang het niet gebeurt, dan snap je er ook niks van. En dan denk je, waar heeft de man het over? Maar vraag het dan eens eerlijk aan God. Heere, open mijn ogen. Als het dan zo is als die dominee het zegt. Want anders dan ben ik straks voor eeuwig verloren. Heere, open mijn ogen, opdat ik mag zien de rijkdom van uw dienst en de armoede van de wereld. Kost zoveel, ja. Het is ook zo. Want het kost ons zeker in onze woongemeenschap heel wat als je kinderen naar de reformatorische school moeten. Dan moet er thuis nog alles wat veranderen. Dan moet er in de gezinnen nog alles wat veranderen. En dan lacht de hele buurt en dan lacht de hele familie je uit. En dan zeggen ze, ben jij maar zo hopeloos ouderwets? Zo hoeft het toch allemaal niet. En dan betekent dat de Bijbelstudie de dansles moet gaan vervangen. En dat betekent dat in plaats van de bijverdienst op de avond de mannenvereniging of de vrouwenvereniging er moet komen. En dat daar inderdaad gestudeerd wordt in de schatten van het heil. Het kost zoveel. Lieve mensen. Het kost je alles. Als je deze keuze niet leert maken. Ik breng het niet op, zegt iemand. Nee, klopt. Als je geen erfgenaam bent, dan breng je het niet op. Maar als je de rijkdom van deze erfenis gaat zien, gemeente, zoals de dochters van Selaviat dat gingen zien, dan zeg je, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En dan maak je om een hoop dingen niet meer zo druk, gemeente. Want dan zeg je, straks wacht de vergelding des loons, en dat is veel meer, dat is eeuwige blijdschap. Toen de dochters van Selaviat een erfdeel hadden gekregen onder Gods volk. Toen konden ze niet meer trouwen met wie ze wilden. Maar ze wilden het ook niet meer, gemeente. Want dat was het wonderlijke, dat de Heer ook een gewillig volk heeft. Dat het ook niet meer wil. Dat alles wat er tussen de Heer en mij in komt te staan, dat wil ik wijd.
Dat volk van de Heere, dat is zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht. Kijk, en toen werden, dat is laatste gemeente, dat moet ik toch ook nog even zeggen, toen werden ze ook niet beschaamd, want er komt ze nog één keer tegen in de schrift. In Jozua 17, als de erfenis verdeeld wordt, als ze inmiddels een stuk van het beloofde land veroverd hebben. En als het erfdeel van de stam van Manasse ter sprake komt, dan zien ze er nog één keer aankomen stappen in de vergadering, alle vijf weer. Dus er is een eentje afgehaakt. Alle vijf komen ze eraan zetten. Machla en Noah en Hochla en Milka en Tirza. En dan zeggen ze, de Heere heeft het ons beloofd. En dan vragen ze om de vervulling van de belofte om een erfdeel. En dan dat rijke gemeente, daarom gaf hij haar naar de mond des Heeren. En daaruit blijkt gemeente dat het niet te vergeefs is om op de Heere te pleiten en op de belofte van de Heere te bouwen. Wie de vervulling daarvan verwacht naar de mond des Heeren, die wordt niet beschaamd gemeente. En dat zal wel geweest zijn, die meisjes die eerst erbuiten stonden en die nu ieder een erfdeel krijgen in het midden van de broers van hun vader. Iedereen een eigen stuk, wat zullen ze het vaak gezegd hebben tegen elkaar. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Wat moet het een vreugde zijn geweest om daar te mogen wonen, zodat het geslacht bewaard wordt voor de erfenis en de erfenis voor het geslacht. Hij gaf haar naar de mond des Heeren. Mag ik eens vragen, kent u het vooruitzicht dat daarin ligt? Weet u daarvan? Naar de mond des Heeren met een grote verwachting. En met een sterk verlangen te hopen op de volkomen vervulling van al Gods belofte. En nog dan is het in het Oude Testament al rijk, maar dan is het in het Nieuwe Testament nog zoveel rijke gemeente, stad die fundamenten heeft. Een aarde waarop gerechtigheid woont, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek omdat het volk dat daar woont, vergeving van ongerechtigheid heeft. Een beter vaderland, het land dat je wijdt. Leven voor Gods aangezicht. Op een nieuwe aarde in het vaderhuis met de vele woningen. Heerlijk erfgekund mijn ziel vervoeren. Nou eerlijk gemeente, zijn we nou niet dwaas. Als wij het tijdelijke voor het eeuwige kiezen. Of als we zelfs maar denken dat we het op een akkoordje kunnen gooien en allebei wel een beetje kunnen hebben. Zijn wij niet onbarmhartig gemeente. Als we onze kinderen voorleven het leven van deze wereld. Leven we niet ver beneden onze stand. Ook als we toch door genade erfgenaam mochten worden. Want als de Heere komt dan ontvangen ze alles. Zodat het leven niet moeten beheersen. Alles wat God beloofd heeft. Alles. Dus wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Heb u daar nou alles voor over? Is jou dat niet alles waard om straks te kunnen zeggen, ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren. Voor uw oog in eeuwigheid, gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome. Die de vreze uws naams bekoort. Amen.
Wij willen danken.
Heren, wat is uw woord toch rijk. Als zomaar vanuit zo'n onbekende bladzijde de rijkdom van uw erfenis naar voren komt. En dan zo dat het midden in de actualiteit van ons leven staat. Heren, maak ons jaloers. Als we nog niet horen tot dat volk dat de erfenis mag weten beloofd te zijn. En als in ons leven die zegen is ontvangen, ook voor mij, laat ons leven het dan mogen getuigen, dat dat ons alles is, zodat we alles overhouden, ook als we er alles voor zouden moeten missen. Schenk het ons, Heere, tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. En tot zegen voor onze jonge mensen, die het ook weer moeten leren. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 72, vers 9. 72, het negende vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.